Stof voor onze overdenking is de 37e zondagafdeling van de Heidelbergse Catechisme, zondag 37. Vraag 101. Maar mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? En het antwoord luidt ja, als hij de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert. Om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Vraag 102. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen eedzweren? En het antwoord luidt nee, want een rechte eedzweren is God aanroepen dat hij, als die alleen het harte kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen. Indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Letten wij daarbij op het woord uit Deuteronomium 10, het 20e vers, het laatste gedeelte, en bij zijn naam zult gij zweren. Deuteronomium 10, vers 20, het laatste gedeelte was dat. Wij letten een ogenblik op de ontering en de eer of verheerlijking van Gods naam in het zweren van de eed. Verleden week hebben wij getracht iets te noemen van de inhoud van de naam van God. Want het is niet voor niets dat de Heere zich daarover zo vertoornt, zowel over degene die zijn naam eigenlijk gebruiken, als degene die in hun stilzwijgen die naam ijdelijk laten gebruiken en voor zijn naam niet het pleit voeren. Er staat zelfs, er is geen groter zonde nog die God meer vertoornt dan de lastering van zijn naam. Waarom ook in de oude bedeling de lasteraar van Gods naam werd gedood. En nu gaat de Heidelberger nog even nader in zondag 37... op het gebruik van de naam van God bij het zweren van de eed. Vooral ook omdat in die tijd deze zaken ook actueel waren. En ook nu zijn ze nog actueel. In de tijd van de Heidelberger kwamen er christenen die zich vastklampten, zou je haast zeggen, aan het woord. Maar ik zeg u, zweer ganselijk niet. Nog bij de hemel, want die is Gods troon, nog bij de aarde enzovoort. Laat uw ja, ja en uw nee, nee zijn. Die woorden staan geschreven in het Heilige Evangelie, door de Heer Jezus zelf gezegd. Dat lijkt natuurlijk een zeer sterk argument te zijn tegen het zweren van de eed. Maar in het geheel van de Heilige Schrift gezien, dan moeten wij zeggen, nee, toch niet. Want het geheel van de Heilige Schrift wijst aan dat de eed daarin gegrond is, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En de Heer Jezus spreekt daar hoofdzakelijk over die dwaze en boze verkeerde gewoonte van de Jood die in allerlei belangrijke en onbelangrijke zaken de naam van God of de hemel of de tempel gebruikte om zijn waarheid te bevestigen, al was het nog zo'n grote leugen. En omdat in die tijd zulks heel gewoon was en een volkszonde, zou je zeggen, onder Israël, daarom heeft de Heer in zo scherpe bewoordingen het zweren verboden, namelijk zulk een zweren. Hij heeft de eed bij de naam van God niet verboden, ook Jacobus niet, maar hij heeft al dat ongeargumenteerde, dat lichte eedzweren bij God en bij alles en nog wat, heeft hij duidelijk verboden. Maar omdat er toen mensen waren, dus die eed verwierpen op grond van dat woord, besteden de opstellers van de catechismus nog twee vragen aan dit gebod over het misbruik en het gebruik van de naam des Heeren. Ik zei, in die tijd was dat een actueel onderwerp, maar eigenlijk nu ook. Nu ook, want door velen is de eed als een bezegeling, als een laatste beroep, het hoogste beroep op de alwetendheid van God, is van geen enkele betekenis meer. Want men zegt gewoon, dat doe ik niet. Je kunt met mijn ja genoegen nemen. En dan komt dat niet voort zoals in de tijd van de opstelling van de catechismus uit een verkeerde schriftinterpretatie. Maar dan komt dat echt voor uit het atheïstisch beginsel. De mens zegt, daar is geen God. Zij verderven het. En dan kan het zo ver komen dat wat lange tijd als vanzelfsprekend heeft gevonden, wat lange tijd ook een bijzondere ernst verleende aan de rechtspraak in ons land, dat eigenlijk allemaal op losse schroeven komt te staan en dat je zuiver moet zien dat we leven in het tijdperk van de godloosheid. Ook ter plaatse des gerichts is deze godloosheid doorgedrongen, dat mensen recht spreken die zelf in het bestaan van een God niet geloven. En die ook wel genoegen daarmee nemen als andere mensen van dezelfde gedachte de eed niet meer willen uitspreken, omdat zij zich dan naar hun gedachten als huichelaars zouden gedragen. Nu kunnen wij daarop verschillend reageren. Je kunt trachten ten koste van alles een bepaald gebruik in stand te houden, dat ons land, ons volk, nog niet verder verzinkt in de godloosheid. De zogenaamde neutraliteit. Maar de neutraliteit bestaat niet. Je hoeft het geen eens zelf te horen, al die programma's voor radio en televisie waarop gevloekt wordt. Maar je komt er wel achter door alleen maar de kranten lezen, ook de protesten die daartegen verschijnen. Maar dan voel je aan, er is geen neutraliteit. Want je zou zeggen, wat is er nou voor een weldenkend mens gemakkelijker als die zelfs zijn natuurlijk verstand, maar dat heeft hij blijkbaar niet meer, gebruikt om niet expresselijk om de naaste te kwetsen, de naam van God te lasteren. Maar daar zie je, die zogenaamde neutraliteit bestaat niet. Het is of voor of het is tegen. En dat tegen, dat komt allerwege openbaar. Dat men gewoon expresselijk de vloeken aaneenrijgt en de lastering van Gods naam openbaar door duizenden huiskamers laat klinken. En dat zuiver een provocerend, een uitdagend karakter heeft. Dat het zelfs geen vloek meer is van iemand die zich woest maakt in deze wereld. Ja, het is ook niet goed te praten. Maar dat het geen vloek meer is die in een ogenblik van spanning of wat ook eruit gegooid wordt. Maar dat het expresselijk om te kwetsen, om te vergiften, om onze hele samenleving los te scheuren van alles wat nog riekt naar God en naar zijn vrezen. Dat is heel duidelijk. En je kunt zeggen, ja, het is niet de grootste groep. Misschien nog niet. Misschien nog niet. Maar het is wel vreselijk erg dat die groep die dat bewust doet ook alles gebruikt. De pers en alle communicatiemiddelen om de naam van God te lasteren. Ik zei straks, je kunt daarop verschillend reageren. Je kunt zowel op de kwestie van de eedzwering kun je reageren. De kwestie van het nalaten of schrappen uit de troonrede van de bede aan het einde van de troonrede. Je kunt ook, en wel terecht, omdat wij als burgers, en zo is het nou eenmaal in een democratisch geregeerd land, ik zeg niet dat het goed is, want het is niet democratisch, maar goed, een volksregering, kun je als burger ook op je bepaalde burgerlijke rechten gaan staan en proberen een dam daartegen op te werpen, in de vorm van een protest. Wat ook gedaan wordt. Maar neem nou zo'n geval. Daar staat nou een godloze die God verwerpt. En er staat een andere godloze. Ik bedoel dit nu niet zoals wij voor God onszelf als goddeloze leren kennen. Nee, maar wat het woord betekent. Totaal leeg. Van alles wat Gods is. En vijandig. Die staan daar bij elkaar. De ene moet de andere een oordeel vellen. Of die moet een onderzoek instellen. Een verhoor. Dan kom je op een punt. Ik vind het zelf heel erg moeilijk. Moet je nou, ondanks dat die mensen een eed laten zweren. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Dan heb je zogenaamd in de schijn, in de vorm, heb je twee mensen die de vingers omhoog steken en bij God zweren dat hij ze mag straffen, nu en in de dag van het oordeel, als ze niet de waarheid spreken. Maar het heeft geen zin verder. Eigenlijk zou je zeggen, als werkelijk de regering dan de Heere zou vrezen, dan zou dat onbestaanbaar zijn. Dat een rechter en een jurist en noem maar op, die God niet vrezen en hem niet geloven en zijn woord verachten, dat die recht spreken, want die kunnen geen eens recht spreken. En om er dan bovendien die eed nog aan te hangen. Of bijvoorbeeld waar vele voorstanders van zijn om dan te bidden. In een raadsvergadering bijvoorbeeld. Openbaar een ambtsgebed. Bij het begin of het einde van een raadsvergadering of een kamervergadering. Ik geloof dat ik met grootste vrijmoedigheid het niet zou doen. Persoonlijk. Want dat je dan toch wel op een terrein begint te komen, hè, dat daar een groot gedeelte zit te lachen en te spotten en te gniffelen ermee. Als het te pas komt in een bepaald onderwerp of hoe dan ook, dan zou je nog aan kunnen kondigen het oordeel Gods dat gewisselijk zal komen. Om alle verachters van zijn naam te verdoemen. Maar om nou in het algemeen het standpunt te huldigen, dat gebed moet er blijven. Ik zou het niet durven zeggen. En die troonrede dan? Ach, ik denk wel eens, hoe komt het toch? Vele schrikken van zoiets. Maar vergeet niet, het is slechts een symptoom. Het is een symptoom. De werkelijkheid. Dat is de ziekte, de dood, het verderf van een volk en een regering. Die niets meer van de Heere wil weten. Wat dat betreft zijn wij eigenlijk teruggekeerd tot de tijd van de apostelen. De tijd van de heidenen. En nog erger eigenlijk. Hoewel, toen moest je ook wel een mens goddelijke eer geven. Denk aan de beruchte keizerverering. Maar in ieder geval, zo'n soort situatie heb je nu ook. En het is heel erg, dat weet ik wel, want wij waren ergens ook. Andere plaatsen ook en landen, maar wij waren ergens bijzonder bevoorrecht dat het heilige evangelie als het ware een spoor door ons volk en ons land getrokken heeft. En dat dat land eigenlijk min of meer gekerstend was door het christelijk geloof. Ik stem direct toe dat daar veel geveinsde onderwerping bij was. Het was vaak ook een franje, zonder meer. Maar het neemt ook niet weg dat in alle geledingen van het leven toch de verkondiging van het heilige evangelie in ons land en onder ons volk een stempel heeft gezet. Wij waren vergeten misschien dat zulks een groot wonder is. Misschien dat we ook te veel naar het uitwendige hebben gekeken en gedacht dat het daarmee goed was. Het zou ook ons verbazen om zelfs in de gewone handelskrant van de 19e eeuw, wanneer er bepaalde tochten waren gedaan door de compagnie of wat dan ook, dat overal de naam van de Heere wordt bijgehaald. Die de onderneming heeft gezegend enzovoorts. Ik weet het allemaal wel. Maar ik weet ook dat de godlozen ons door deze dingen zodanig willen overbluffen alsof alles wat onder ons volk is gebeurd slechts berust op schijn en onwerkelijkheid en huichelarij. En dat moet de gemeente weten, dat dat in geen geval zo is. Want dat duizenden bij duizenden om zijn naam en om het woord van de Heer Jezus Christus zijn gedood, in gevangenissen hebben gezeten, zijn gefolterd op alle mogelijke wijze. En dat God in verre geslachten zijn genade heeft verheerlijkt. Dus goed onthouden. Als een kleine vingerwijzing bij het lezen van allerlei dingen. Het is terecht als we erop geattendeerd worden dat we ons niet op de borst behoeven te slaan. Want er is ook onder het mom van het evangelie, onder het mom van de Bijbel, is er heel wat gebeurd dat schrijdt naar de hemel en dat niets te maken had met het waarachtig praktisch christendom. Maar hoewel deze dingen genoemd kunnen worden, zullen we ons toch niet een rad voor de ogen laten draaien door de wereld en de maatschappij van de godlozen, die ons zo'n voorstelling op willen drukken dat hun echt de echte geschiedenis weten en dat hun ons het naadje van de kous kunnen vertellen. Want zo is het ten geen dele. God heeft grote wonderen onder ons volk verricht. Maar, weet je wat je zo gauw krijgt? Je krijgt zo gauw dit, dat een volk zich daarin iets gaat verbeelden. Een soort Israël, wij zijn Israël. Het Israël van het Westen is Nederland wel genoemd. Dat is natuurlijk niet zo best, als je het Israël van het Westen bent. Want ze hebben geweigerd ook om te buigen voor de Heere. Maar dan werd op die bevoorrechte positie geduid. En in die zin zou je zo'n uitspraak wel kunnen gebruiken. Maar wij vergeten dat dit wel iets uitzonderlijks was. Wat je in vele landen niet zo had. Dat de Heere zo'n spoor trok door zo'n land. En zoveel, en nog hoor, hoewel wat ik u schetste is ook de werkelijkheid, die maatschappij van de godlozen. Dat hele staatsbestel wat men tracht te ontdoen van alles wat met God te maken heeft. Maar nog is het zo dat ik denk dat er haast geen land op de wereld gevonden wordt waar procentsgewijs zoveel mensen zondag aan zondag naar de kerk gaan. En waar ook nog zoveel kinderen des Heren wonen en leven. Maar er is toch over het algemeen gezien toch een matheid vaak en een duisternis. Het lijkt net of de maatschappij en de wereld van de godloosheid zo brult en schreeuwt dat het ander in het niet wegvalt. Maar we moeten niet vergeten, zoals het nu is, dat is eigenlijk de werkelijkheid. En de werkelijkheid is nog erger en zal ook nog wel erger worden. Het ziet er niet zo gunstig uit als je het woord van God leest over de laatste dagen. Dan is er niet veel verwachting. Maar wat moeten wij nu? Ook in verband met al die dingen, met die eedzwering en noem maar op. De mensen moeten misschien de eed afleggen op de grondwet in de Tweede Kamer, op een grondwet die eigenlijk niet in orde is. En in de handen, misschien van een voorzitter, die ook helemaal niks gelooft, die de naam Gods misbruikt. Dan voel je hoe uiterst moeilijk die situatie is. Nou kun je eigenlijk niet meer beginnen nu om bepaalde vormen terug te krijgen. Want er is geen wezen dat achter die vorm staat. Stel nou voor dat je zo'n man zou kunnen dwingen, want wet is nou eenmaal wet dat men toch eden zweert en toch een gebed handhaaft en noem maar op. Dan ben ik wel eens bang dat we toch bezig zijn om tegen de Heere in te werken. Die zegt, wie zijt gij dat ge mijn verbond, mijn woord, mijn naam in uw mond neemt? Ja, wij moeten niet denken dat het daarmee goed te maken is. Als er een gebedje gedaan of niet gedaan wordt. Als er een eed gezworen wordt of niet meer gezworen wordt. Omdat men niet gelooft in de God van het woord. Kijk, daarom is de eigenlijke kwaal, die is heel anders. Dat is dat land en volk voor een deel dat eeuwig blijvende woord van God, zijn heilige evangelie, hebben verworpen. Waarvan ook Luther al sprak, dat na korte tijd dat evangelie verworpen zou worden. En ook de dienaars van dat woord geen dienaars van dat woord meer zouden zijn. En dat de Heere om die verachtelijke hoogmoed en die verwerping van dat evangelie Duitsland zou bezoeken met zijn oordelen en dat ze niet moesten denken dat het ooit nog weer goed zou komen. Nou weet ik, Luther was ook een mens. En er zijn op het ogenblik ook kinderen des Heren in Duitsland. Maar in het algemeen moeten wij wel bedenken dat dat standpunt, dat hoge standpunt van de christen, daar is geen reden toe. Alsof het alles zo goed is. Want wij bemerken dat Gods oordelen op de aarde zijn en zijn gerichten op deze wereld. En zouden wij dan blij zijn met die verachtelijke oplevingen die er dan nog zijn, maar die ten diepste niets te maken hebben met de boodschap van het woord, het evangelie voor goddeloze zondaren. Want ook daarin is de kerk vaak zo duister. Indien geoordeeld, het is waar, oordeelt een rechtvaardig oordeel. Maar de meest afwijkende meningen, de meeste voorstellingen die radicaal tegen het woord van God zijn, maar met een sausje van het christendom overgoten zijn, daar durft men niets meer van te zeggen, want je weet maar niet. Dat zijn al die bewegingen die heden ten dagen opgang doen, stromen van kracht. Pinkstergemeentes. En noem maar op allerlei andere volle evangeliebeweging. Noem maar op. Aan mijn valse naam des Heeren zit. En jeugd, allerlei jeugdbewegingen. Ach, ik weet het wel. Ik doe dat niet vanuit een zeker standpunt. Wij dit en wij dat. Nee, maar Gods woord zal toch de rechter blijven. Van al deze dingen. En als je dan ontdekt dat je in de diepste zin te doen hebt met bittere vijanden van Gods soevereine genade. Met logenaars van de doodstaat van de mens. Met mensen die alles zelf in handen hebben. En die zelf God naar zich toe hebben gehaald. Die zelf voor God kiezen. Er mag een nog zulke voorbeeldige mensen lijken. Die zelfs kans zien om van de drugs en dergelijke af te komen. Maar van die ene betovering zijn ze niet losgekomen. Dat is de veroordeelde leer van Arminius. Daar zijn ze niet los van. Van die vreemde geest zijn ze nog geheel bezeten. Ja, als je dat nou ook eens bedenkt, moet je daar dan blij mee wezen. Och. Vaak is het zo, als er nog een rechtgeaard protestant bij is, die durft niks te zeggen. Die durft niet over de punten te praten waar het over gaat. Die durft dat expres niet te noemen, want hij voelt intuïtief aan, ja, als we daarover praten, dan loopt het fout. Dan gaat het verkeerd. Nou ben ik helemaal niet kerkistisch. Ik geloof dat de Heer onder allerlei kerken nog zijn kinderen heeft. En eruit haalt en thuis brengt. Dus daar loopt het niet over. Maar wij moeten alles niet voor zoete koek slikken. Niet zo gauw onder de indruk komen. Van allerlei verkeerde voorstellingen. Niet zo gauw denken, ja maar ja. Al zou de Heer het gebruiken, dan hoeven wij de brug, als die slecht is, niet te prijzen die een mens aan de overkant van het water brengt. Die brug. Mogen we gerust zeggen dat het een slechte brug is, dat het een dubbel groot wonder is, als de Heer ons nog thuis brengt. Maar die geest is weg. Al die onzin, die slikt men in heel christelijke kringen. Al die gekke boeken van de planeet die aarde heette en noem maar op, dat is een hele beweging tegenwoordig. Allerlei zogenaamde profeten die opstaan nu. Hè? Wat er eigenlijk aan de hand is. Zo, hè? Wat er allemaal, en hoe het alleen maar weer terug kan komen. Ja, maar dat kan allemaal wel aardig klinken en zo. Maar laten we niet alles zo opeten. Want het woord alleen dat zal bestaan. Het woord alleen heeft gelijk. En dan kan men ook op een zeer fatsoenlijke, godsdienstige manier de naam des Heren misbruiken en valse eden zweren. En dat doet men aan de lopende band. God weet het, God ziet het en Jezus dit en Jezus dat. Dat is niet goed. Nee, ik hou er niet van dat de prediking zo sterk polemisch karakter draagt, want de prediking is ook verkondiging van het evangelie. Maar in het evangelie staat geschreven: zuivert de oude zuurdeesem uit en wacht u van de zuurdeesem der schriftgeleerden en der fariseeën en der sadduceeën. Wee hun, ze nemen de sleutel der kennis weg. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Daarom mag, als het aan de orde komt, op zulke dingen wel worden gewezen. Als we dan overhouden dat in het geheel gesproken die opwekkingsbewegingen over het algemeen stoelen op de stoel van Arminius, met een sausje christendom overgoten, maar waarbij tijdens korte kennismaking of langere kennismaking blijkt dat men een geheel andere geest heeft en door een geheel andere geest bezield wordt. Wanneer wij dat dan even buiten sluiten, in die zin dat we dat even buiten het gezichtsveld houden, dan zeg je ja, ach, de Heer doet nog wonderen. En er zijn plaatsen in ons land waar je verbaasd staat dat vele jonge mensen ook, een andere, een jonge generatie, dat ze nog mogen blijven onder het woord. Dat zijn wonderen. Maar laten we aan de andere kant toch blijven zien, het wordt werkelijkheid. Die scheiding van geesten, die scheiding wordt steeds meer openbaar. Het komt steeds meer tegenover elkaar te slaan. Dat bepaalde, ja, je zou zeggen, die indruk, dat beslag waaronder de mensen hebben geleefd, dat valt weg. En daarom komt men er openlijk vooruit, voor de godloosheid. En dan zeg ik bij mezelf, ja, hoe moet je dan je houding betalen? Moet je tegen, in dat opzicht, een godloze die God niet vreest, niet gelooft, niet ontziet, moet je hem dan dat lintje omhangen van een eed? En die vloeken die de naam Gods lastert en weigert om een eed te zweren, moet je die uit zijn mond persen, dat hij de naam des Heren toch misbruikt? Als hij dan gedwongen wordt een eed uit te spreken, ik ben er bang voor. Dan zou ik, geloof ik, toch eerder kiezen. Het is verkeerd, ik weet het, dogmatisch misschien te veroordelen. Maar laten we dan nog blij zijn als je als een olievlekje ergens mag drijven op het water. Het is misschien niet het goede standpunt. En ik zeg het er eerlijk bij, maar laten we ons niet vergissen daarin dat wij kunnen wel eens iets beet willen pakken met onze protestantse armen, zonder ons bewust te zijn of we het wel aankunnen. Grijpt u? Of we het wel aankunnen. En dan loopt het fout. En dan zeg ik, nou, laten we dan maar bij onszelf een beetje in de buurt blijven. Bij onszelf en bij elkander. Want dan is er genoeg opdat we ons hoofd voor God zouden buigen in het stof. In plaats van allerlei acties die de symptomen bestrijden, maar niet de kwaal. Ja, en als dat gevonden wordt, als mensen zich geroepen voelen om dat heilig woord van God te verkondigen, waar dan ook, al was het op voetbalveld of bij de bioscoop of in de achterbuurten of in de cafés en kroegs, het woord Gods, maar dan ook het woord Gods. Wie zou daar bezwaar tegen kunnen hebben? Wie zou dat nou erg kunnen vinden? Want de apostelen kwamen ook in het midden van het heidendom terecht. En als dan op grond van die verkondiging de naam des Heren geprezen wordt, en het stadion leegloopt en het voetbalveld en het café, wat zou er dan een reden zijn tot verheuging en verblijding? Maar, ach, laat ons daarbij bedenken hoe wij altijd het grote en het massale zoeken en de Heere juist werkt in de harten van enkelingen, van zondaren en zondaressen. En ik heb het zelf van nabij gezien en meegemaakt. Dat we voor we het weten worden we ingepakt door die wereld. Die wij het evangelie moesten brengen. En die wij van hun zonde wegen moesten terughalen. Totdat we zelf in de strikken verward raakten. Want het is wel wat anders of ik uit die vage termen van het is de roeping van de kerk en het is de roeping van een christen om het evangelie te verkondigen, of ik op die vage gegevens op pad ga. Of dat ik mag gaan in de klare bewustheid van des Heren wil. Mensenkind, zeg het, of ze het horen willen of niet horen. Want ze zijn een wederspannig volk. Maar zeg. Voel je? En hoe kan ik wel een ideaal beeld voor ogen stellen? Van die christenen en van die kerk. Maar dat doe ik. Dat doe ik dan. En het zou best kunnen zijn dat ik dichter bij de werkelijkheid zou staan om te bidden, Heere, verlos ons van de boze en vergeef ons onze schulden en dat het vrede zij in ons midden. Ik weet wel, de liefde is mededeelzaam, dat gun je een ander ook. Maar de wereld die zou de wereld die wordt woest als ze zoiets horen, want die zeggen, wat doen jullie nou aan de wereld, wat doen jullie nou? Wat hebben jullie nou? Denk dan aan het woord van de meester. Die sprak, ik bid niet voor de wereld. Maar voor degene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. He? Zo hebben wij dus eigenlijk, als het gaat om het woord, maar één boodschap. En die boodschap dat houdt niet in een soort pleistertje op de wereld, zo'n soort woord voor de wereld. Nee. Maar dat houdt in de verkondiging van dood en leven, vloek en zegen. En die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Ja, we dwaalden een beetje af van het onderwerp. Maar laten we daar terugkeren. Mijn bedoeling was om in de eerste plaats te noemen, als het gaat om de ontering van die naam van God, dat die plaatsvindt wanneer de eed in vele gevallen wordt terzijde gesteld, maar dat misbruik gaat even goed op wanneer onder een bepaalde dwangmaatregel die eed door de mens die Gods naam lastert en zijn bestaan verwerpt, toch gedaan wordt. Dat is ook ontering van de naam. Laat ze varen, zegt het woord. En de apostel zegt, mijn ziel heeft in de zulke geen behagen. En dat geldt van velen, hoor, die nu de vloeken eruit gooien. Die nu op de hoogste plaatsen hebben gezeten in de regering van ons volk. Die hebben nog een christelijke komaf ook. Ze zijn nog dolerend geweest of hervormd of wat dan ook. Moeten wij daar zo zoetsappig tegenover staan? Ik geloof het niet. Ik denk dat we toch er oog voor moeten hebben dat God gereed staat om ze allemaal te verdelgen. Die zo nu tekeer gaan, terwijl ze in het verleden van hun vaderen nog weten van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. En daarom, och, we kunnen het wel mooier voorstellen dan het is, en we kunnen ook wel lamenteren over dit en dat, maar de werkelijkheid wordt openbaar. En in deze tijd heeft een zekere vorm van christianisering, een christelijk maken van de maatschappij, heeft geen zin meer. Heeft geen zin. Want hun heerlijkheid is in hun schande. De tijd is voorbij dat de mens krachtens opvoeding of eerbied of hoe dan ook, dat hij zich zou buigen, al was het dan geveinsdelijk, onder het woord van God. Die tijd is voorbij, dat neemt de jeugd niet. Dat nemen de scholieren niet meer. Die lachen er gewoon om. En daarom kun je begrijpen dat in deze sfeer, in dat spanningsveld, hebben jullie wel eens gedacht en dan hoor je wel eens zeggen van, nou daar of daar, en dan worden wij ook eens daar, lijkt wel of iedereen naar de hemel gaat. Maar weet je wat de achtergrond daarvan is? De achtergrond daarvan is dat het gezien het algemeen, als het om de waarheid gaat, er is geen belangstelling voor. Dan vind ik het een groot wonder als in deze tijd jonge mensen, scholieren, noem maar op, jong en oud, als ze nog onder het woord mogen blijven. Vind ik dat een wonder. En dan denk ik wel eens, o God, in deze Godverlaten tijd, waarin door alle grenzen wordt heen gebroken. O, geef toch dat dat klein getal niet opgegeten worden, leeggezogen door de duivel die rondgaat als een briesende leeuw die onze kinderen mee wil trekken ten verderven. Wil dat kleine getal eerder uitbreiden door levende steden aan uw geestelijk gebouw. Zie, dat is daar de achtergrond van. Mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als er de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. Het mag wel. Want daarin spreekt de eedzweerder uit dat hij ene erkent als de Almacht. En de alwetende, wiens armen langer zijn en sterker dan de armen van de aardse rechter, wiens wetenschap alle dingen omvat, ook de diepste schuilhoeken van mijn hart, Ja, het is wel vernederend dat een eed noodzakelijk werd in het leven van de mensen. Want in het noodzakelijk worden van de eed komt onze diep verdorven situatie, onze eigen aard, onze verlorenheid, onze val in ons bondshoofd Adam, wordt als het ware voorgesteld, uitgeschreeuwd, dat een mens, het pronkstuk van Gods vingers, de mens die in de waarheid en in de trouw leefde in het paradijs, dat zulk een mens expresselijk geplaatst moet worden bij een of andere verklaring de waarheid of de trouw aanbelangende, dat deze mens als het ware geplaatst moet worden voor het aangezicht van de levende God en genoodzaakt wordt om een eed te zweren. Want zo was het van de beginnen niet. Daar was geen eed nodig om waarheid en trouw te bevestigen, of trouw en waarheid. Nee. Daar was alles een vanzelfsprekende zaak om de waarheid te spreken met elkander. Maar de duivel, hij is begonnen valselijk te zweren toen hij zei: God weet dat ten dagen als gedaan van eed. Moet je eens horen wat een valse eed God weet. Want in principe is ieder woordgebruik waarbij de wetenschap van God naar voren komt, is eigenlijk het zweren van een eed. Het gaat niet zozeer om de vorm hier te landen bekend, maar het gaat om de inhoud van de woorden. Wat komt daarin dus onze armoe en onze blindheid en ons nameloos, onbetrouwbaar, onwaarachtige naar voren als we een eed moeten zweren? Want al hebben we ja gezegd of al hebben we een verhaal verteld en met een ernstig gezicht, dan moet eigenlijk de rechter in Gods naam er rekening mee houden dat die mens liegt. Dat hij vergeet dat God hem eenmaal schiep als zijn beelddrager in het paradijs. En dat die mens vergeet, zo ver is hij afgezworven van de fontein van alle levend water, dat hij in staat is om zonder aan God te denken, te liegen of het gedrukt staat. Daarom is het blijk van onze diepe zonde, onze diepe verlorenheid, als de rechter dan, als Gods dienaar, als hij die betrokkenen moet dagvaarden voor God, of hij een eed wil zweren. En die eed moet dan een einde maken aan alle tegenspraak onder de mensen. Verder kun je niet gaan, maar hoewee als blijkt, en dat blijkt ook, en dat gebeurt dag aan dag, dat de mens dan een mijnedige is. Dat hij zelfs daar niet voor terugschrikt om voor het aangezicht van God te liegen. En heeft gevraagd en gezegd dat God hem mag straffen met zijn eeuwige vloek indien hij de waarheid niet spreekt. O, de eedswering, ja. De overheid mag het vorderen als zij Gods dienaresse is. En als zij enigszins rekent met God als de oppergezagvoerder. Ook kan de nood het vorderen dat mensen onderling, christenen onderling, in tijden van nood, van spanning, wanneer er geen tijd meer is om voor een rechtbank te gaan verschijnen of een rechter of een notaris te benaderen, kan het zijn dat mensen een eed zweren, de nood. Voor Abraham was zo'n ogenblik, dat was ergens ook nood, dat toen hij zijn knecht Abimelech liet zweren, Abimelech, dat hij geen vrouw zou nemen voor Isaac uit de dochteren van Kanaan, maar dat hij zou gaan naar Haran. Dat was ergens ook nood. En toen vorderde ook Abraham van zijn knecht dat hij zou zweren bij de Heere, dat hij gehoorzaam zou zijn aan de wil van Abraham. En zo kwam de eedswering ook in zulke particuliere gevallen of in de gemeente van Christus is voorgekomen in de tijd van vervolging, in de tijd van druk en verstrooiing en noem maar op. Dan mag het. Dan is het tot oneer voor ons. Maar het is ook tot eer van God. Dat die ellendige nog verwaardigd wordt. Om daarmee tevens zijn wetenschap uit te spreken. Dat er een God is in de hemel die alle dingen weet. Dan is het tot Gods eer en tot het heil van de naaste. Het zij dat die naaste daardoor van de straf wordt bevrijd. Het zij dat die naaste door het oordeel wordt getroffen van de rechter. Het is beide tot heil, tot zaligheid van de naaste. Hier kun je merken in deze zondagafdeling. Hoe deze vaderen eigenlijk ervan uitgingen dat het woord van God niet zomaar alleen een privé aangelegenheid is, maar dat het woord van God kracht heeft voor de koningen en voor de rechters, en dat het oordeel van God zal komen over alle degenen die het oppergezag van God hebben verworpen. Nu, wanneer u in zulke opzichten een eed gevraagd wordt, dan is het een verheerlijking van de naam van God, al is het ook ontluisterend voor onze naam, dat de Heere te hulp geroepen wordt om getuige te zijn in dit of deze zaak. Daarom lezen wij ook zo vaak in het Oude Testament, zo waarachtig als de Heere leeft, zo doet mij de Heeren en zo doet hij daartoe enzovoort. Het komt telkens voor in de geschiedenissen en bij de profeten. Dan mag het. Daarom is het ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Omdat zij zich bewust waren te leven hier op aarde als zondaren. Onbetrouwbare zondaren die dit gebed nodig hebben als het erop aankomt om God als getuige aan te roepen. Daarom houdt het ook in dat het een ontering is van de naam des Heren om bij heilige of enige andere schepselen eed te zweren. Want dan schrijf je aan een heilige of aan andere schepselen toe wat alleen de Heere toekomt. Dat hij alleen de machtige is, dat hij alleen God is en dat al het andere onbetrouwbaar is. En een engel is niet alwetend. Een engel is ook niet overal om tegenwoordig. Een engel kan geen gedachten lezen. De Heer alleen weet de woorden eer ze van onze tong ontgleden waren. Weet de Heer. Daarom spreekt deze vraag en antwoord min of meer voor zichzelf. Dat een valse eed is, een vloek gelijk, wanneer een mens, een heilige of een schepsel of een engel of wat dan ook aanroept. Om zijn waarheid te staven en om daarmee te bevestigen, ik heb gelijk. Dat is vloeken. Misbruiken van de naam des Heeren. Ja. Ik heb enkele dingen in het brede verband genoemd. Ik wou nog enkele dingen noemen. Dan gaan we weer naar huis. In het kleinere verband. In de kleinere cirkel van ons leven. Ik heb de vorige maal, bij de vorige behandelingen van de catechismus, voor zover ik me nog herinneren kan, ten slotte gesproken over die ontheiliging van de naam des Heren, dat valse eedzweren van het kind des Heren, van zijn volk. En dan kwamen we altijd bij Petrus terecht. bij Petrus die in de zaal van Caiaphas met eedzweringen God als getuige aanroepende dat hij die mens niet kende en zichzelf vervloekte. Daar zie je het dieptepunt van het verval. Want nou gaat het niet om een mens die nergens van weet in deze wereld, een godlogenaar, een atheïst, een dwaas die in zijn hart zegt er is geen God. Het gaat nou om een mens tegen wie gezegd werd, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Gij zijt Petra. Petrus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, op die belijdenis namelijk, van de Christus. En dan weet je, daarin is nou het dieptepunt, en ik zeg erbij hoor, dat wilde ik nu ook weer noemen, maar dan met een vergelijking naar ons leven, want in de kerk wordt niet zoveel gezworen. Waarom niet? Ja, eigenlijk is dit de kerk alweer het begin van het nieuwe. In de hemel wordt geen eed meer gezworen. Dat is niet meer nodig. Maar als je je kindertjes laat dopen bijvoorbeeld, of er wordt iemand bevestigd, een ouderling of een diaken of wat ook, er wordt ergens op geantwoord, dan is dat toch wel van dezelfde strekking als van een eed. Je zou zeggen, het is nog sterker. De eed hoeft er niet bij te pas te komen. Waarom? Uw ja zei ja, en uw nee zei nee. En als je dan daaraan denkt, dat je zegt ja, ga nou je hele leven eens na. Hoeveel dingen heb je gezegd voor Gods aangezicht, zo gezegd? En je hebt ze gelijk verloochend. Buiten de deur, amper buiten de deur. In je huis. In je gezinsleven. Wat heb je allemaal beloofd? Voor je kinderen. En het woord van God. Wat heb je beloofd toen je belijdenis deed? Wat beloof je eigenlijk als je aan het avondmaal komt? Nou is er een volk hier op aarde, dat wordt uit die brede kring een klein beetje teruggedrongen naar de kleine kring. Niet dat het andere onbelangrijk is, maar mijn ziel, hoe is het met u? En dan komt hij erachter dat hij valse eden gezworen heeft. Dan komt hij erachter, al ging het niet met vloeken gepaard, zoals bij Petrus. Dat wat Petrus daar nou deed in die zaal, met grote woorden, dat heb ik gedaan. Dat heb ik meer dan eens gedaan, gewoon, al was het dan met fijnere woorden, met voorzichtigere woorden. Ik heb het gedaan, op het werk, thuis, overal in de kerk. Overal waar die naam des Heren door mij niet werd geëerbiedigd. En waar ik niet deed wat we hebben horen lezen. Bij hem zult ge zweren, hem zult ge dienen, hem zult ge lief hebben. Daar zijn wij veroordeeld. Valse eedzweerders. Daar zijn wij misbruikers van de naam van God. En juist voor de zulke komt nu het woord van God. Zoals nou die Petrus daar stond. Eigenlijk zou je zeggen, man, hij heeft nou zijn eigen doodvonnis getekend. Want wie de Heer Jezus Christus miskent, die miskent alles. En die de Heer Jezus Christus loochent, die zal geloochend worden door Christus bij de Vader. Die mij verloochent voor de mensen. En dat hebben wij gedaan. Dat heb ik ook gedaan. En jullie ook, kinderen. Op school. Heb je er wat van gezegd als er gevloekt werd? Door de kinderen, andere kinderen. Misschien zelfs de meester wel, heb je het gezegd? Oude dominee de Groot was 4 jaar en ze deden nergens aan, maar dat kind was vroeg door de Heere bearbeid. En zijn vader vloekte, zegt die vader, God zal je voor eeuwig verdoemen, mij ook. Zo was hij zich bewust wat het betekende. Wat hebben wij de naam des Heren smaadheid aangedaan? Nou, dan hoef je niet net te doen alsof Petrus alleen zo bijzonder diep gevallen is, die man daar in de zaal van Caiaphas. Want dan zeg je, oh man, hier staat nog een veel ergere persoon. Ik ben nog veel erger. Al ging het dan niet op precies dezelfde wijze, maar ik ben veel erger. Maar dat, net toen Petrus bezig was om die eed in de modder te verwerpen, naar beneden te halen, toen stelde de hoge priester Jezus Christus onder ede. Ik bezweer u bij de levende God. Zijt gij de Christus? Antwoord. En hij zeide, gij hebt het gezegd. Dat wil net zoveel zeggen, ik neem die eed voor mijn rekening dat ik de Christus ben, de Zoon van de levende God. Daarom schoten die ogen van de Heere Jezus en die mond niet als een zwaard uit naar die verlogenaar, naar die valse eedzweerder, naar die vloeker. Daarom, want op hetzelfde moment nam hij die laster van zijn knecht, nam die erbij en hij maakte voor eeuwig goed, voor eeuwig in orde, wat Petrus verknoeide voor eeuwig. Gij hebt het gezegd. Daar wordt de eed gered en verheerlijkt en groot gemaakt tot eer van God. Daar kruipt de Heer Jezus er niet onderuit zoals de mensen wel doen. Maar hij neemt ten volle de verantwoording op dat hij is de gezondene van de Vader, de Heer Jezus Christus. Nu kunnen valse eedsweerders, misbruikers van de naam, kerkmensen zalig worden. En om zijnentwil zegt de Vader, dit zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat zij niet meer over de aarde zouden gaan. Zo heb ik gezworen om mijn kind, dat ik op u niet meer toornen zal. In der eeuwigheid. Amen.